Goedemorgen gemeente van de Heer Jezus Christus. Fijn dat u er bent, dat u op deze laatste zondag van het jaar hier gekomen bent. Onze voorganger van vanochtend, dat is de heer Ouwehand. Onze organist is de heer Hoek. Fijn dat u er bent. We wilden ook u meegeven dat volgende week onze voorganger zal zijn, de heer Van Dijk. Ons keuzelied is gezang 125, de verzen 1, 2, 3. En dan blijft me nog u een gezegende dienst toe te wensen.
Gemeente, zullen we een moment stil zijn voor God onze Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. We zingen van gezang 145, 1, 2 en 3. Gezang 145, 1, 2 en 3.
Yeah.
Ik wil met u lezen de geboden van onze God uit Exodus 20, de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijvere God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, zullen we met elkaar bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we er nog een dag bij krijgen dit jaar. Een derde kerstdag, waar we nog na kunnen denken, waar we in de atmosfeer kunnen blijven van kerst, als een soort nabetrachting, dat we ook onszelf nog eens kunnen beproeven. Dank u wel dat u het ons jaar op jaar geeft. En we kunnen veel vragen hebben en we kunnen veel moeite hebben, maar wij zitten hier en wij horen uw woord, Heer. Dank u wel voor die genade die onverdiend is, want als we onszelf beproeven in het licht van uw wet, dan kunnen wij toch nergens staat op maken als we eerlijk zijn. En Heer, wilt u ons eerlijk maken en eerlijk houden voor u? We kunnen misschien in alles onze stand ophouden, met de hele wereld om ons heen. Maar Heer, vergunt u het ons dat wij wel eerlijk kunnen zijn naar u? Dank u wel dat u ons uw woorden voorhoudt, uw eis, uw wet. En dat we weten waar het op aan moet. En dat we ook nooit zouden kunnen zeggen dat we niet hebben geweten hoe het moet. Want we horen het zondag aan zondag, week in, week uit. Heer, geeft het u ons dan, dat we als we het horen, dat we het ook zullen doen. Dat we de kracht zullen vinden om het te doen. Om te leven zoals u het bedoelt. Heer, dank u wel dat u ons niet hebt laten rommelen in het leven hier en nu, maar dat u gekomen bent. Dat u in uw Zoon tot ons gekomen bent. En dat u hebt gezegd, ja, die wet, die is waar en die is nodig en daar gaat helemaal niets van af, maar ik ben hier om hem te vervullen. Dank u wel daarvoor, Heer, dat we in die genade mogen staan. En dat we vanuit die genade ook verder mogen gaan, ook dit uur. Weten dat het niet van ons afhangt, maar van u. Dank u wel. Wij bidden en danken u, dit Heer, in Jezus' naam. Amen. We zingen gezang 139, 1, 2 en 3. 139, 1, 2 en 3. Gemeente, we denken van de morgen na over de wijzen en het uit het oosten. En ook het volk wat daaromheen stond in Jeruzalem. En dat doen we naar aanleiding van het gedeelte uit Matteüs 2, vers 1 tot 12. Matteüs 2, vers 1 tot 12. En daarna zingen we met elkaar van Psalm 72, vers 5 en vervolgens vers 3. Vers 5 en dan vers 3 van Psalm 72. Waar het over de grote Messiaanse koning gaat. Waar wij later Jezus in hebben gezien. En de volken die daaromheen komen. En ik denk dat die wijzen uit het oosten ook iets representeren. Gelijk al bij Jezus geboorte over de breedte van de volken die eromheen komen. Psalm 72, 5 en 3 na de schriftlezing. Matteüs 2. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Juda, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem. En ze vroegen, waar is de koning der Joden die geboren zou worden, die geboren is? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien en wij zijn gekomen om hem hulde te bewijzen. Toen koning Herodes hiervan hoorde, ontstelde hij en geheel Jeruzalem met hem. En hij liet al de overpriesters en schriftgeleerden van het volk vergaderen en trachtte van hen te vernemen waar de Christus geboren zou worden. Ze zeiden tot hem, te Bethlehem in Judea, want aldus staat geschreven door de profeet, en gij Bethlehem, land van Juda, zijt geenszins de minste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal. Toen riep Herodes de wijzen in het geheim, en hij deed bij hen nauwkeurig navraag naar de tijd dat de ster geschenen had. En hij liet hen naar Bethlehem gaan en zei, ga, en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind, en zodra gij het vindt, bericht het mij, opdat ook ik hem hulde ga bewijzen. Ze hoorden de koning aan en reisden weg. En zie, de ster die ze hadden gezien in het oosten ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En ze gingen het huis binnen en zagen het kind met Maria, zijn moeder, en vielen neer en bewezen hem hulde. En zij ontsloten hun kostbaarheden en boden hem geschenken aan, goud en wierook en mirre. En van Gods wegen in de droom gewaarschuwd om niet tot Herodes terug te keren, trokken zij langs een andere weg naar hun land terug. Tot zover.
Thank you.
gemeente, voordat we overgaan tot de verkondiging, zullen we met elkaar bidden om de Heilige Geest. Vader in de hemel, we hebben uw woord gelezen. Het lijken overbekende woorden, waarin we als we niet uitkijken, de zin misschien zo afmaken, zelfs in ons hoofd. Geeft u het ons, Heer, om het open oog en open oor hier te zijn. Om uw woord, wat eeuwigheidswaarde heeft, in ons op te nemen. En die woorden die op ons van toepassing zijn, ook op ons van toepassing te laten zijn. Geeft u het ons, Heer, uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente onze Heer Jezus Christus, 2 dagen na kerst kijken we even verder dan Jezus' geboorte. We kijken eens wat er vandaag allemaal omheen gebeurde. Wie er zogezegd op kraamvisite kwamen. En dat zijn bijzondere mensen geweest, eigenlijk heel vreemd als je erover nadenkt. Natuurlijk, ze waren ver van huis. En het was dan niet direct te verwachten dat de naaste familie op de stoep zou staan. En waarschijnlijk hadden ze ook niet onze Nederlandse gewoonte om kaartjes te sturen. Maar toch, het is niet in het lokale nieuws geweest, er kwamen wildvreemde mensen op bezoek. Het evangelie van Lucas, wij lazen net Matthäus, in Lucas gaat het over de herders. Dat waren de eerste die hem opzochten. Zij zagen en ze hoorden bijzondere dingen in het veld van Efrata. Een engel vertelde hun het grote nieuws. Dat de heiland was geboren. Dat er vreugde was voor heel het volk. Maar op die bekende tekst staat het zo. U is heden de heiland geboren. Met andere woorden, zij worden aangesproken. Dat is waar, de blijdschap is voor het hele volk. En die heiland die wil er ook voor iedereen zijn. Maar het wordt persoonlijk aan hun gebracht. En zij persoonlijk moeten in beweging komen. U is geboren aan u, ten behoeve van u. En als dat grote koor gestopt is, dat grote koor met de hemelse legermacht, die over Gods daden zingt, dan gaan zij haastig naar Bethlehem toe. En ze gaan naar binnen en ze vertellen daar ook allemaal, nadat ze hem aanbeden hebben, wat ze over dat kind hebben gehoord. En dat vertellen ze waarschijnlijk niet alleen aan Maria en Jozef, want er staat immers, allen die ervan hoorden, verbaasden zich over wat de herders te vertellen hadden. Maar herders, gemeente, die stonden helemaal niet zo goed bekend. Wij kunnen wel zo'n romantisch beeld hebben van een stille, contemplatieve man die achter een kudde schapen op de Drentse hei loopt. Maar herders waren in die tijd geen goed gezelschap voor nette mensen. Ze waren ruw, wild misschien, onaangepast. Ze mochten niet getuigen in een rechtbank. Hun verhaal had geen waarde in de maatschappij. En nou zijn zij de eerste. Ze loofden God, ze prezen hem om alles wat ze gehoord en ze gezien hadden. En ze gingen weer terug naar het veld. En dan komen de volgende bezoekers. We weten niet, dat kunnen we niet uit Bijbels gegevens halen, hoeveel tijd er waar precies allemaal tussen zat. Ik denk niet dat je het je zo kunt voorstellen dat de een nog niet de deur uit was of de volgende stond er. Daar zal wel tijd tussen gezeten hebben. Wijzen uit het oosten, daar hebben we het vandaag over. Wie waren dat nou? Nou, even opletten, denk ik. Er wordt vaak gedacht dat het de 3 waren. Maar dat staat nergens. Niet in het stuk wat wij gelezen hebben met elkaar. En er is geen ander stuk over. Dus iedereen die daar namen bij verzonnen heeft en aantallen bij verzonnen heeft, dat kan op basis van allerlei gegevens zijn, maar in ieder geval niet uit de Bijbel zelf. Misschien waren het er 2, misschien was het wel een groep van 15. Dat is blijkbaar niet belangrijk. Wijzen of magiërs, ze waren in het Perzische volk filosofen, priesters, wetenschappers. Dat liep ook wat door elkaar. Wij zijn pas van na de verlichting en daar is een bepaalde scheiding ontstaan tussen wetenschap en geloof. In die tijd, voor die tijd, liepen die dingen meer door elkaar heen. In ieder geval heidens, vreemd, anders. Als wij er tenminste met onze ogen uit de 21ste eeuw in West-Europa naar kijken. Maar zoveel snappen we wel, en ook uit andere bronnen, het waren waarschijnlijk hele geleerde mensen, wetenschappers. En ze waren waarschijnlijk ook heel, in tegenstelling tot die herders, ook heel rijk. Of in ieder geval invloedrijk. Want hoe anders konden zij er met een karavaan zo lang op uittrekken? Misschien wel maanden. Dat was niet iets voor Jan met de pet. Die moest zorgen dat de brood op de plank kon. En die kon zich echt geen vakantie veroorloven van enige weken, zo niet maanden. Dus het waren waarschijnlijk niet de eerste de beste. Het was ook niet een of andere medicijnman uit een primitieve stam. Het waren geleerde mensen met een hoge IQ, een status om u tegen te zeggen. En waarschijnlijk ook dus de mogelijkheden om te doen wat ze wilden. En ze komen dus van buiten, van ver weg. Uit een heel andere cultuur. En hier zien we denk ik al iets van Gods grote perspectief. Waar we later met het geboortefeest van de kerk, met Pinksteren, veel meer nog van zullen zien. Het gaat om alle volken. Israël is de start. Israël is het instrument. Maar God heeft iedereen op het oog. Belangrijkste is dus ook niet of je van ouds tot dat volk behoorde. Dat zullen we later nog wel zien. Belangrijk is dat je antwoordt. Belangrijk is dat je reageert. En belangrijk is dat je op zoek gaat, dat je je verstand gebruikt. Dat je geld gebruikt en je mogelijkheden. En dat je gelooft. In Matteüs 8 zegt Jezus over de hoofdman in Capernaum. En dat is dus een Romein. Hij zegt: voorwaar, ik zeg u, bij niemand in Israël heb ik zo'n groot geloof gevonden. Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zullen aanliggen met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. Zegt ook al iets. Nou, zij waren dus getriggerd door een ster. En in hun boeken en in hun geschriften hebben ze gekeken en ze hebben de oude wijsheden waarschijnlijk geraadpleegd. En ze kwamen tot de conclusie dat het moest gaan om een bijzondere geboorte van een hoge leider, van een koning. En ze gaan op reis, want daar willen ze bij zijn. En ze weten dat er iets bijzonders aan de hand is en ze voelen, ja, daar moeten we zijn. Want wij komen, zeggen ze, tot verschillende keren toe, wij komen om de koning hulde te bewijzen. Dus daar komen ze aan, die opvallende buitenlanders, in Jeruzalem. Want dat was de plaats van de macht, dat was de hoofdstad. Daar heerste de bezetter in die tijd, de Romein. En die werd vertegenwoordigd door Herodes. En daar viel dus de beslissingen waar iedereen zich maar naar te voegen had. Maar het was ook de plaats van de godsdienst, van dat kleine volk. Daar stond ook de tempel. En zij komen, zeggen ze zelf, om hem hulde te bewijzen. En Herodes, die schrok zich beroerd. Hij ontstelde hevig, staat er. En heel Jeruzalem met hem. En van Herodes is dat tot op zekere hoogte denk ik ook wel te begrijpen. De koning van de Joden, nou daar zou alleen maar gedoe van komen. Strijd om de macht en dan moest hij weer extra troepen inhuren. Misschien helemaal uit Rome vandaan, om ze onder de duim te houden. Nou daar moest hij allemaal niks van hebben. Dat moest de kop in worden gedrukt en snel. Maar aan de andere kant, waarschijnlijk was hij rond die tijd al zo'n 30 jaar machthebber. Dus hij had zelf al meer dan 3 decennia geregeerd. En deze koning was net geboren. Zo bang van een baby. Eer dat die volwassen zou worden, zou hij al lang met pensioen kunnen zijn gegaan. Het zou nog jaren duren voordat het echte gevaar er nou vanuit zou kunnen gaan. Dus is dit nou een gedrag van een echte leider? Is dit nou rationeel gedrag? Gemeente, het valt op, ook als wij in de gewone seculiere geschiedenis kijken, bij niet-religieuze leiders, dat die leiders als ze dood zijn van godsdienst. Denk eens aan Nebukadnezar in de Bijbel, of in meer recente geschiedenis aan Stalin, of aan Hitler, of aan nu, op dit moment, aan Kim Jong-il in Noord-Korea. Waarom zijn die nou zo bang voor godsdienst? Voelen ze nou het gevaar van, waarom voelen zij nou dat gevaar van die enkeling die gelooft? Van die paar zwakke mensen, die het vaak zijn, die kinderen van God zijn. En wat zij hebben, alle macht lijkt het. Ze hebben ontelbaar veel wapens en ze hebben een juichend volk. Maar toch Het is iets heel geks. Het lijkt alsof ze doorhebben. Als het gaat om geloof, om een individuele overtuiging die niet kapot te krijgen is door het leven zelf, dan moet je goed uitkijken. Ergens voelen ze aan, denk ik, dat de macht die ze hebben opgericht, dat die uiteindelijk op leme voeten staat. Niks meer dan dat. Hoe machtig ook, het blijft mensenwerk. Maar goed, dat was Herodes, maar die anderen, die waren ook helemaal van slag. Het gewone volk. Er staat heel Jeruzalem met hem. Het gewone volk, de religieuze leiders. En waarom is dat? Het gonst door de stad en mensen volgen het nieuws. Maar tegelijkertijd komt er niemand echt in beweging. Nee, die priesters en die schriftgeleerden die doen hun werk heel netjes. Ze vertellen precies waar de Messias geboren zou worden. Volgens de profeten van het Oude Testament zou dat zijn in Bethlehem. En dat is zo'n 10 kilometer verderop. En dat is ook het juiste antwoord. Goed, het antwoord kan technisch helemaal juist zijn. En je kunt de feiten ook op een rijtje hebben. Maar als je niet in beweging komt, blijft het een dode tekst. Ze worden onderdrukt door de Romeinen. Dus hun leven zal in allerlei opzichten echt niet helemaal goed zijn. En ze weten qua tekst, ze weten qua profetie, blijkbaar ook waar ze het zoeken moeten. Ze weten waar ze hem zoeken moeten, de Messias. Maar ze gaan niet mee. Niemand, geen priester is zo nieuwsgierig dat hij mee wil. Geen gelovige is zo gespannen op Gods belofte dat hij of zij denkt, ha, eindelijk, nu komt de lang verwachte Messias, daar heb ik behoefte aan, die wil ik zien, daar moet ik bij zijn. Nee dus. Waarom zou dat nou zijn? Het is speculeren hoor. Ik heb wat vragen. Zaten ze er te dichtbij? Zijn ze ermee doodgegooid? Heeft het geen innerlijke waarde meer? Of geloven ze het eigenlijk gewoon niet? Het kan wel keurig in de tekst staan, maar toch. Of komt het zo dichtbij dat ze het eigenlijk niet meer geloofwaardig vinden? 10 kilometer verderop. Of is het misschien ongemakkelijk? Het leven is misschien lang niet altijd wat je ervan had gehoopt. Maar om haar helemaal los te laten, en ook al is het maar voor 1 of 2 dagen, want zover zitten zij er niet vanaf. Om dan maar voor 1 of 2 dagen met die vreemde mensen uit dat aparte land mee te gaan, naar het heiland van je eigen volk. Het is blijkbaar veel gevraagd. Hoe zijn wij? Wat zou u zeggen als de vreemde geleerde mensen bij u op de stoep zouden staan, die zouden willen weten waar de nieuwgeboren koning is? U weet wel, we hebben het net 2 dagen geleden gevierd met elkaar. Zouden wij dan een antwoord hebben? Weten wij dan wat er in de wet en in de profeten staat? Wat er in de Bijbel te vinden is over een Messias? Wij worden niet onderdrukt en we kennen misschien wel ziekte en ellende, of we zien er soms geen gat meer in. Hoe zouden we reageren? Ik ben zo benieuwd hoe die wijzen daar toen op gereageerd hebben, in die tijd. Zij hebben 1000 kilometers gereisd. Ga ze na. Ze zijn ervoor gegaan, ze zijn er wel niet in opgegroeid, maar ze hebben huis en haard achtergelaten. En nu spreken ze met mensen die om de hoek van de tempel wonen. En die mensen die precies kunnen vertellen wat er in de wet en in de profeten staat, maar feitelijk lijkt het te beroerd zijn om 10 kilometer verderop daadwerkelijk te gaan zoeken. Misschien zijn ze bang. Na die eerste opwinding, snel weer in beslag genomen zoals het gaat door het leven van alle dag. En ja, het breekt allemaal zo in. Hè? Je weet precies waar je aan toe bent met je godsdienst. Maar en die wijzen zijn gekomen, zo zeggen ze zelf, om hem hulde te bewijzen. En Herodes, er staat verderop dus nog iets over hem, hè, die grote leider. Nou, die vertrouwt kennelijk niemand om zich heen. Want er staat, hij roept ze in het geheim bij zich. Dus geen van zijn mensen is erbij. Hij roept ze in het geheim bij zich en vraagt door naar de precieze toedracht. En hij wil exact weten hoe het zit. En hij zegt, vertel het hè, als je het gevonden hebt, want dan ga ook ik hem hulde bewijzen. Nou, wij weten uit het vervolg dat hij wat anders op het oog had. En die buitenlanders die gaan weer door. Ze hebben informatie gekregen, maar ze krijgen, dat is belangrijk, ook die ster weer in het oog. En in die tekst staat dan dat ze dolblij waren dat ze die tekst, dat ze die ster weer zagen. En als die ster halt houdt, dan gaan ze het huis binnen. Alleen dat woordje huis is een kleine aanwijzing dat het wellicht wat later is. Dat ze niet direct na de geboorte waren, maar dat ze daar ondertussen enige tijd wellicht woonden. Ze worden niet afgeschrikt door die schamele toestand van dat huis. Van de eenvoud die daarin zit. Blijkbaar voelen ze zich er niet te goed voor en niet te hoog. Een tijdje geleden dachten we met elkaar na over de geschiedenis van Naaman. En die had er in het begin wel wat moeite mee. Die had wat meer verwacht. Zij niet. Ook in dit opzicht wellicht wijzen. En ze gaan er binnen. En dan staat, ze zagen het kind, ze vielen neer en ze bewezen hem hulde. Zij knielen en ze maken zich klein en ze geven zichzelf in aanbidding en in eerbied. Dus hoe groot en machtig en geleerd ze ook zijn, dat is het eerste wat er gebeurt. Zij geven zichzelf aan Jezus. En pas als dat gebeurd is, komen ze met hun cadeaus. Dus let op de volgorde, niet eerst de prestaties, niet eerst de rijkdommen of de show van alles wat je bent. Eerst zelf en dan pas wat je hebt. God zoekt niet onze rijkdommen, hij zoekt in de eerste plaats ons hart. En dan waarom die cadeaus? Hadden ze dat nou zelf bedacht? Nou ja, ze wisten dat ze naar een koning op weg waren. Dat wel, en je komt niet met lege handen aan. En ze wisten ook dat ze hem hulde wilden bewijzen. Maar hadden ze dat nou gelezen in de sterren of had God ze dat ingegeven? Maar wel drie cadeaus. Goud. Goud hoort bij de koning. En wierook. Wierook is een reukoffer aan God. En mirre werd gebruikt om dode lichamen mee te balsemen. Gemeente, God gaat zijn weg. In alles zit een boodschap. Of die wijzen het nou door hadden of niet. Vreemden kwamen bij Jezus op bezoek en het hele evangelie wordt in drie cadeaus verteld. Jezus Christus is God. Ongelooflijk. Hij is de echte koning die over alles heerst en ook Heer wil zijn over ons leven. En die Jezus heeft in zijn leven onder de mensen heeft hij geleden. En hij zou sterven, ook onschuldig. Hij werd gekruisigd. En zijn dood was niet een ongeluk, hoe onbegrijpelijk ook, maar zijn dood zou ons leven worden. Wij mogen vrij tot God gaan, omdat Jezus door de dood is heen gegaan en sterft. Goud, wierook en mirre. Goud kun je je voorstellen, dat je dat als mens bedenkt. Wierook wordt al wat lastiger, over godsdienst. Maar mirre aan een baby. Gemeente, als het eigen volk niet meekomt, zorgt God wel voor zijn eer. En dan haalt hij ze uit alle hoeken en uit alle gaten. Mensen komen, linksom of rechtsom. Al is het uit Iran of Irak, of uit Saoedi-Arabië. Ze komen tot de heiland. En voor Gods wegen gewaarschuwd in een droom staat er, gaan ze dan via een andere route terug. Ze verdwijnen als het ware in de coulissen. We horen nooit meer van ze. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe het verder met hun zou zijn gegaan. Maar ze hebben hun doel bereikt. Zij hebben God de eer bewezen. De eer die hem toekwam toen hij op aarde kwam. Dat was hun doel. Tot slot, gemeente. De herders hoorden het verhaal van de engel. Daar begonnen we mee. En ze gingen haastig uit het veld naar Bethlehem en ze vinden het kind. En de wijzen uit het verre land, die reizen duizenden kilometers en die gaan de stal binnen. Die onaangepaste herders en die vreemde buitenlanders, die zijn ons tot een voorbeeld. Zij komen als eersten bij Jezus. Zij komen om hem hulde te bewijzen. En ik weet niet waar u bent vandaag, met uw gedachten bedoel ik, in uw leven. Misschien lijkt u wel op een van die mensen. Of misschien bent u wel vlakbij in de tempel in Jeruzalem. Vanmorgen zijn we er als het ware. in die tempel. En we hebben met elkaar gelezen waar de Messias geboren zou worden. Nee, we hebben zelfs gelezen waar hij geboren is. En nu is de vraag, 2 dagen na kerst, of wij meegegaan zijn. Gaan we mee of gaan we als het ware over tot de orde van de dag? Ga je mee naar binnen of blijf je buiten staan? En als je eerlijk bent, is dat niet zo makkelijk, ook al zit je heel dichtbij. Ook al weet je precies qua tekst te vinden waar het staat. Want het kost blijkbaar wat. Maar nu kon je nog bewegen en nu is er tijd. En ik wil je vragen om er vandaag echt eens over na te denken. Niet te snel te denken dat het automatisch wel goed zit of dat je automatisch wel goed kiest. Maar kies dan wel voor het eerst of opnieuw, kies om naar binnen te gaan. Niet buiten te blijven staan, niet over te gaan tot de orde van de dag. Kies om te gaan. Hij is het waard. Bij hem moet je zijn. De deur is los. Langzaam wijkt hij open. De weg is vrij. Je mag naar binnen lopen. Ook zonder goud en wierook in je handen. Ook als je bent van hier en niet uit verre landen. De weg is vrij. Je moet hem enkel gaan. Over de drempel, niet buiten blijven staan. Hier binnen ligt het kind van God gezonden, dat jou zag zoeken voor je het had gevonden. De weg is vrij. Je moet hem enkel gaan. Amen. Gemeente, we willen vandaag ons geloof belijden met de woorden uit de Heidelberger Catechismus, waar het gaat over de geboorte van onze Heer Jezus, zondag 14. Zullen we met elkaar daarvoor zover mogelijk gaan staan? Wat betekent die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria? Dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, door de werking van de Heilige Geest, de echte menselijke natuur uit het vlees en bloed van de Maagd Maria heeft aangenomen om werkelijk tot het geslacht van David te behoren. Zo is hij zijn broeders in alles gelijk, maar zonder zonde. Welke waarde heeft voor u de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Zingen wij met elkaar. Gezang 135, vers 1 en 3. Na ons dankgebed zullen we collecteren en daarna zal een slotlied zijn, Psalm 145, vers 1 en 2. Psalm 145, 1 en 2. Zullen we met elkaar danken. Heer onze God, dank u wel dat u ons het zicht geeft op meer dan het kind zelf in de kribbe. Maar dat het vanaf dag 1 al doorwerkt, door mensen heen. De onwaarschijnlijke mensen. De mensen van dichtbij, die we wellicht over het hoofd zien omdat ze in het veld staan. En de mensen van ver, die we normaal nooit ontmoeten. En ze waren er als eerste bij, Heer. Dank u wel. U biedt het ons aan. Maar als we niet komen, komen er wel anderen. Dank u wel voor die les. Dank u wel, Heer, dat die deur wel open stond voor hen en daarmee ook voor ons. Heer, we zongen, voegt u volken in het koor dat weer klinkt de hemel door. Heer, dank u wel dat we mogen geloven dat in de afgelopen eeuwen zoveel volken zijn toegetreden. Dat het niet bij Israël bleef, maar dat mensen zijn gekomen. en door geloof en uit genade bij u mogen horen. Dank u wel, Heer, dat wij daar ook bij zijn. Dat we erbij mogen horen. We hoeven enkel te gaan. We hoeven enkel te komen. Helpt u ons dan, Heer, om te komen. En helpt u ons dan om uit ons gewone bestaan af en toe weg te stappen. Als het ons te veel in beslag neemt. Heer, dank u wel dat u gekomen bent. In ons leven van alle dag. Wat soms gewoon ook in beslag genomen wordt door heel veel moeite wellicht of pijn. En dan kunnen we daar niet zomaar uitstappen en dan hoeft dat ook niet, want dan moeten we er zijn voor elkaar. Of hebben we even genoeg aan onszelf. Dank u wel, Heer, dat wij niet krampachtig ermee om hoeven gaan. Dat we onszelf niet constant hoeven te beproeven. Doen we het wel goed en zit het wel oké? Heer, we mogen uit genade leven, daar mogen we op staan. Dank u wel. Dank u dat het niet bij de wet is gebleven, dat u de wet hebt vervuld. Heer, we willen u bidden voor onszelf, nu we hier weer zitten. We hebben uw woorden gehoord. Wilt u het ons op ons hart binden? We willen bidden voor mensen om ons heen, mensen waar we van houden. Zo bidden we ook voor de vrouw van onze organist. Heer, wilt u ons goed en nabij zijn? Dat we er zullen zijn ook voor mensen om ons heen die ons nodig hebben. Dat we een open oog hebben voor de herder en de vreemde. En voor mensen onder ons oog. Dank u wel, Heer, dat u uw woord heeft verkondigd. In het hele afgelopen jaar, zondag aan zondag, week na week. Elke keer weer dat tankstation om bij te tanken om het leven in de 6 dagen daartussen. Op een goede manier te leven. Dank u dat u voor ons zorgt. En dat we het goede van u mogen verwachten. We bidden en danken u dit Heer. In de naam van onze Heer. De opgestane Heer. Jezus Christus. Amen. Zullen we met elkaar bidden om Gods zegen. De Heere zegen ons en Hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en Hij geeft ons vrede.